Kerkraad deelt u nog mee dat dinsdagavond de vrouwenvereniging haar jaarvergadering houdt. Deze avond begint om 7:45. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste van 139. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 2 en daarvan het 6e vers, vreest zere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 2 en daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 2 vers 18 tot en met 29. Wij noemden nu de heilige wet des Heeren, daarna Psalm 2 vers 6 en vervolgens lezen wij Openbaringen 2 vers 18 tot en met 29, wat ook de tekst voor de prediking is.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatire: dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat soereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot ulieden en tot anderen die te Thyatira zijn, zovele als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, maar hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en zij zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt.
In onze voorbeden willen wij denken aan de zieken. Dat is allereerst zuster Drogendijk den Otter, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Gelukkig gaat het wel iets beter met haar. Dan de kleine David Pijl, die ook nog in het ziekenhuis ligt. Gaat met hem ook goed. In de dankzegging willen we danken dat broeder H.C. Kleinjan geopereerd is en dat dat goed gegaan is. En dat geldt ook voor zuster M. Drogendijk Molendijk. En onze oude zuster Molenaar Masbergen mocht ook weer thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het toch een rijk voorrecht dat Gij ons de dag des Heren hebt gegeven. Dat Gij ons roept om naar uw huis te komen. Dat we een ogenblik tot rust mogen komen van onze dagelijkse arbeid. En ons mogen zetten onder het eeuwig blijvend getuigenis van U. Dat middel dat Gij verordineerd hebt, waardoor U zondaren tot bekering brengt en tot geloof brengt. En dat uw knecht dat mag verkondigen. Heere, geef toch dat we uw dag lief mogen hebben. En dat wij toch deze dag niet luieren, maar rusten. Rusten zoals Gij dat ook in uw woord hebt laten zien. Wat u zelf gedaan hebt op de zevende dag, op de scheppingsdag. Dat Gij gerust hebt van al uw werk. Dat Gij u verlustigd hebt in uw schepping. En dat u het zelf gezegd hebt, en zie, het was goed, en toen de mens geschapen werd, en zie, het was zeer goed, als het kroonjuweel van de schepping, dat wij ons ook mogen verlustigen in uw werken. Maar we zijn van u afgevallen, Heere. En daarom zijn we dat kwijtgeraakt, dat beginsel, om u te loven en u te prijzen. En Heere, nu hebben wij een boos en een vijandig hart. We belijden het voor uw aangezicht, dat ons hart een afkeer heeft van u en uw dienst. En wat is dat een ontzettende werkelijkheid. En nu van nature voelen we dat niet, beleven we dat niet, o Heere. En vinden we dat allemaal nog best meevallen. En daarom is het zo nodig dat Gij ons doet beleven wat wij gezongen hebben met Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. We zullen het ook horen vanuit onze tekst, Heere, dat Gij de nieren en de harten onderzoekt. En geef dat we dat ook beseffen vanmorgen, opdat wij ons bewust gaan worden dat we gereinigd en geheiligd dienen te worden. Om dat weer terug te krijgen, dat beginsel van het eeuwige leven. Die ware rust, waar ook juist de dag des Heren een zichtbaar teken van wil zijn. Om te rusten van al onze boze werken en de Heilige Geest in ons te laten werken. En wij bidden u daarom om uw lieve Geest. Of Hij toch in ons gaat wonen en werken. Of Hij toch die ware honger en die ware dorst naar uw woord, naar uw gerechtigheid, ja naar uzelf, o Heere, zou willen schenken. En dat ook weer bij vernieuwing. Wat kunnen uw volk en kinderen toch ook ingezonken zijn in het geestelijke leven. En u zo makkelijk aan de plaats laten in het gebedsleven. En daarom bidden we van u, wek hen ook weer op. Opdat wij vermaand worden, ook vanuit deze brief. En aangespoord zullen worden, ja Heere, u hebt beloofd. Ik zal hem de morgenster geven. En wij smeken u om die morgenster. Om dat licht, dat het licht aankondigt van de nieuwe dag. Dat het licht aankondigt dat u alles zult zijn in allen. En wij bidden u of gij ons dat uit genade wilt schenken, wilt gedraagkracht geven in moeite en verdriet, in kastijdingen, leidzaamheid geven, Heere, opdat wij mogen leren buigen onder uw krachtige hand, opdat wij mogen weten wat het is om vernederd te worden onder uw krachtige hand, opdat u ons te zijner tijd zult verhogen, opdat we geoefend mogen worden in hetgeen uw woord ook aanreikt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En daar bidden we in het bijzonder voor de bedroefden in ons midden, de rouwdragenden, sterk ze toch en ondersteun ze toch in hun verdriet. En de zieken die aan huis gebonden zijn, geven toch ook een goede dienst als ze meeluisteren via de kerktelefoon. De ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, dat zij toch in gedachten ook met ons hier vergaderd mogen zijn in uw huis. Denk in het bijzonder aan onze zuster Drogendijk den Otter. We mogen uw naam ootmoedig danken dat ook de ingreep geholpen heeft. Wilt u haar verder ook sterken dat ze weer vertrouwen mag krijgen in haar lichaam. En dat ze weer teruggegeven mag worden aan haar man en kinderen, kleinkinderen. Maar bovenal dat deze weg geheiligd mag worden aan haar hart. We danken u, Heere, dat de kleine David Pijl geopereerd kon worden en dat alles goed mocht gaan. Wilt u hem verder ook herstellen en sterk ook de ouders in het verzorgen van hun kind. We mogen uw naam erkennen dat broeder Kleinjan geopereerd is en dat alles goed mocht gaan. Wilt u hem verder ook herstellen? En dat geldt ook voor zuster Drogendijk Molendijk. Wilt u haar ook weer nieuwe krachten geven? We dragen onze oude zuster Molenaar Masbergen aan u op, die weer thuis mocht komen. Hartelijk dank dat dat toch weer gebeurd is. Maar denk aan allen in uw genade, opdat ze u de eer zouden geven. En dit alles bidden wij u, alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 49. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zij zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en hij zichzelf door dwazen hoogmoed vlijt, stapt echter het kroost dat in der ouderen woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dier kinderen leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf. En in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. En het zesde, men denkt niet meer aan een voorleden staat. Wel al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. 4, 5 en 6 van Psalm 49, de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 2 en daarvan het 7e vers wel. Zalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Wel zalig zij die vast op hem betrouwen. Het zevende van Psalm 2 na het amen van de prediking. Geliefden, een van de kenmerken van de zuivere kerk, dat is de tucht. En de tucht, dat klinkt streng, maar het is absoluut lief bedoeld. Echt vanuit de liefde. Om iemand er weer bij te trekken. Om iemand te waarschuwen. Met de bedoeling dat hij tot bekering, tot inkeer komt, dat zijn ogen geopend worden. Het richt zich niet zozeer op de verborgen zonden. En uiteraard, daar geldt ook de oproep tot bekering voor. Maar het richt zich op de aanwijsbare zonden. Die mensen dus openlijk doen, in strijd met de 10 geboden. En daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Dan moeten we niet alleen de kerkraad op aankijken. Dat die dat moeten opknappen. Maar de hele gemeente moet zich daarop richten. De Heer Jezus heeft ons heel duidelijk een soort stappenplan voorgehouden in Matthäus 18, niet waar? Op welke manier dat gaat. En dat we dat dan ook allereerst persoonlijk moeten doen. En daarna met 2 of 3 mensen. En pas daarna de kerkraad waarschuwen. En dat is een kenmerk van de zuivere kerk. En die dingen spelen ook een rol in de brief aan Thyatira. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. Als we luisteren naar de boodschap van Christus aan Thyatira, dan staan we stil bij een 4-tal gedachten weer. Het adres, de rapportage, de vermaning en de bemoediging, weer dezelfde punten als de vorige brieven. De boodschap van Christus aan Thyatira. Het adres, de rapportage, de vermaning en de bemoediging. Gemeente, wij kennen iemand uit Thyatira. Jullie ook, jongens en meisjes. Wie is dat? Goed nadenken. Ja, dat is Lydia. Goed zo. Lydia, de purperverkoopster, die kwam uit Thyatira. In Handelingen 16 kunnen we van haar lezen. Zij kwam tot bekering onder de prediking van Paulus. Zij moet ook een hele rijke zakenvrouw zijn geweest. Die handelde in purperen stoffen en kleding. Dat was namelijk een product uit Thyatira. Thyatira was een beroemde textielstad. Thyatira lag op een kruispunt van wegen. Ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Pergamum, waar we het vorige week over gehad hebben. De stad Thyatira stond beroemd om haar purperen kleurstof. Deze kleurstof werd vervaardigd uit een wortel van een plant, namelijk van de meerkrapplant. En de toenmalige wevers en purperverververs verenigden zich allemaal in een gilde. En elke gilde had zijn eigen beschermgod. En regelmatig werden er gildefeesten gehouden. En die gingen gepaard met vele uitspattingen. Ook de christenen moesten lid zijn van zo'n gilde, om verzekerd te kunnen zijn van een baan en van een inkomen. En die gildefeesten gingen soms gepaard met dusdanige uitspattingen en gebruik van veelvuldig alcohol, dat de mensen in een soort extase kwamen. Dat was typisch iets uit Thyatira. En tijdens zo'n extase stelden zij zich open voor paranormale gaven. Jongelui, dat heb je als je popmuziek gaat beluisteren bijvoorbeeld. Dan stel je in principe open voor de duivel. En dan zal de duivel, die, die zal ook soms bepaalde gaven geven. Dat kunnen dansgaven zijn, dat kunnen gaven zijn dat je op een bepaalde manier een muziekinstrument kunt bespelen. Maar de gaven die in Thyatira speelden, die worden verwoord, wat wij ook lezen in vers 24, met de diepten van Satan. En dat wil eigenlijk zeggen dat mensen een soort visioenen kregen. En bepaalde waarheden kregen. Waardoor ze de toekomst konden voorspellen. Of bepaalde paranormale gaven waar ze bepaalde ziekten mee konden genezen bijvoorbeeld. En daar in Thyatira, daar was ook een garnizoensplaats van de Romeinen. Omdat het op een strategische plek lag in Klein-Azië. De plaats bestaat nog. Het huidige Thyatira heet nu Akisar. En in die plaats in Thyatira was ook een kleine christelijke gemeente. Wij weten dat alleen maar vanuit deze brief. Verder in het Nieuwe Testament lezen wij niets over de gemeente van Thyatira. En volgens overlevering waren er aan het eind van de tweede eeuw geen christenen meer in deze plaats. Dus de gemeente heeft niet lang bestaan. En ook deze gemeente staat in het rijtje van degene die een brief krijgen. De engel der gemeente ontvangt de brief, de voorganger van deze gemeente, om die voor te lezen aan de gemeente. Hij moet de stem van Christus gaan vertolken. En zo begint dan ook de aanhef van deze brief. Dit zegt de Zone Gods. En daarmee introduceert de Heer Jezus zich hier als God. De Heer Jezus heeft in hoofdstuk 1 zich geïntroduceerd ook als de Zoon des Mensen. Naar zijn menselijke natuur, maar hier nadrukkelijk als God. En dat heeft ook alles te maken met de aanhaling uit Psalm 2, wat we samen ook gezongen hebben. En straks in vers 26 en 28 wordt Psalm 2 ook aangehaald. Maar als hij zegt, dit zegt de Zone Gods, dan haalt hij weer een stukje uit dat visioen uit Openbaringen 1, wat bij de gemeente van Thyatira past. En wel dit stukje, die zijn ogen heeft als vlammenvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. We kunnen dat stukje vinden in Openbaringen 1, vers 14 en 15. Zijn ogen, daar heeft hier de Heer Jezus het over in de brief. Die zijn als vlammen vuurs. En dat wil zeggen dat ze door alles heen dringen, jongens en meisjes, vaders en moeders. Door alles heen dringen, dominee, kerkraad. Ze zien alles van mij, van jou, van u. En hij neemt ook alles waar. Zeg, hoe was je zaterdagavond? Hoe was dat nou? Kun je daarmee voor God verschijnen? Was dat een waardige voorbereiding op Gods dag? Hij weet ook alles. Van u. Ook uw strijd. Ook uw worsteling. En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. En dat spreekt aan in Thyatira, koper. Een edelmetaal, niet waar? En daar in Thyatira had je de gilde van de brons- en koperwerkers. Die waren goed vertegenwoordigd. Zijn voeten. En dat wil zeggen dat hij standvastig is en krachtig in zijn overwinning. Maar dat wil ook zeggen, daar waar hij zijn voetstappen zet, als een rechter, daar zal hij ook straffen. Daar zal hij ook zijn vijanden aan zich onderwerpen. Gloeiende voeten van brandende heiligheid betekent dat, waarmee hij als rechter alles wat zondig is, verteert, vertreedt. Boelinger die schrijft in zijn verklaring, deze leidsman die dus zeer rein is en zeer bekwaam is om te reinigen, die goed toegerust is om alle geheimen van ons hart tevoorschijn te halen, komt nu met de rapportage van de gemeente van Thyatira. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de rapportage. Een hele positieve rapportage. We kunnen die lezen in vers 19. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en leidzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Een positieve, korte, krachtige rapportage. En wat is dat een rijk voorrecht dat hij dit zegt. Ik weet uw werk en ik wil weer een aspect daarvan benadrukken, zoals ik dat in de vorige brieven ook gedaan heb. En deze keer dit aspect, dat hij dat zegt. Mag hij dat ook van onze gemeente zeggen, geliefd? Ik weet uw werk. En dat wil hier zeggen de goede werken, dat hebben we de vorige keer gehoord. En dat betekent dat de Heere dus nog wandelingen houdt in het midden van de gemeente. Hij wandelde immers tussen die gouden kandelaren als een priester, als een koning. Hij wijst ze aan. En dan wijst hij hier 5 schone genadegaven aan. De eerste genadegaven die hij aanwijst, dat is de liefde, de agape, de liefde. Dat diepe woord voor liefde, dat is de goddelijke liefde, de geschonken liefde. Die liefde die elk van liefde moet nopen. Die liefde die wederliefde werkt. Die liefde die uitkomt in de vrucht, namelijk in de liefde tot de naaste. Een wezenlijk kenmerk van het echte geestelijke leven. De eeuwige liefde. Die nooit ophoudt. Geloof gaat een keer voorbij en hoop houdt op. Maar de liefde blijft eeuwig bestaan. En dan zegt hij ook waar die liefde in uitkomt. En dat is de tweede gave, namelijk in dienst. En er staat het woord diaconia, waar ons woord diaken van afgeleid is. Dienst. En we kunnen dat op 2 manieren opvatten. Dat is allereerst natuurlijk, dat zult u wel denken, dat is de dienst aan de naaste. Dat we hulp bieden in tijden van ziekte, in tijden van rouw, van eenzaamheid, van financiële nood. Ze hadden oog voor elkaar, maar ook voor degenen die buiten zijn, voor de armen met name. Uw dienst. Maar het kan ook betekenen de dienst in het woord. Namelijk om anderen te onderwijzen. Dat Gods kinderen zich geroepen weten om ook anderen in het midden van de gemeente tot een hand en een voeten te zijn. Maar ook naar buiten toe. Om met het woord naar je collega toe te gaan. Of naar je klasgenoot. Om eens een Bijbel weg te geven. Een gesprekje aan te gaan. De dienst van het woord is niet alleen een zaak van de dominee of van de kerkraad, maar van elk gemeentelid. Maar ook met dat woord bedroefden te vertroosten, beproefden te bemoedigen, uw dienst. En het derde, dat is uw geloof. En dan wordt hier niet bedoeld Wat ze geloofden, of hoe ze geloofden, waar we het vanmiddag over zullen gaan hebben. Wat is een waar geloof? Maar in het grondwoord dat hier staat kunnen we ook vertalen met uw trouw. Zoals christen een vriend op zijn weg geplaatst krijgt. En deze vriend die heet meneer Getrouw. Meneer Getrouw blijft trouw aan de zijde van christen. En dat weten jullie misschien wel, jongens en meisjes, dat meneer Getrouw in de stad IJdelheidskermis dan uiteindelijk gevangen genomen wordt en gedood wordt. Dus dat hij trouw blijft tot aan de dood. Uw trouw aan het woord, uw trouw aan de gemeente, uw trouw aan elkaar, uw trouw aan de dienst des Heren, uw trouw in het strijden tegen de zonde, uw trouw in alle opzichten. Dus dat is ook een gave. En dan de vierde gave, dat is uw leidzaamheid. Dat hebben we al eens meer gehoord. Dat is de schouders die God geeft in dit leven aan al Gods kinderen om de moeite te dragen van het leven. Nu dat roemt hier de koning van de kerk, dat dat zo duidelijk uitkomt. Uw leidzaamheid, dat betekent uw standvastigheid. Dat u toch niet wankelt, hoe zwaar de beproeving ook is, hoe sterk de strijd ook is, maar toch staande mag blijven. Uw leidzaamheid in al de wegen des Heren, die de Heren houdt met de gemeente, maar ook speciaal in het bijzonder. En waar komt dat in uit? Uw leidzaamheid, dat komt uit dat wanneer een moeite op uw weg geplaatst wordt, dat u dan in stilheid tot God mag zijn. Dat u uw ogen op God houdt. Dat u vraagt, Heere, wat heb u hier toch mee voor met deze weg? Uw leidzaamheid, dat betekent eigenlijk, u laat zich kastijden door de Heere. Want dat is een vaderlijke tik die God geeft. En u laat zich kastijden. U onderwerpt zich aan Gods weg in uw leven. En meer nog, u wordt er zelfs door geoefend. Waarin oefent de Heer dan zijn kinderen? In gehoorzaamheid. Dat is een vrucht van de leidzaamheid. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor, Heere. En dat u daarin laat blijken dat uw vlees gekruisigd is met Christus. Is voorwerpelijk. En wordt onderwerpelijk, bevindelijk. Want dat is een oefening. Mijn vlees is gekruisigd. Waar dan? Daar op Golgotha. En wordt gekruisigd door die dagelijkse kastijdingen. Dat is het doel. De dagelijkse bekering. En daarom voegt hij er nog een schone genadegave aan toe. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Welke heren? Nou, mijn werken, zegt hij dan. En mijn werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat is een voorrecht. Als de koning van de kerk dat kan zeggen van een gemeente, wat betekent dat? Dat betekent eenvoudig dat er dus opwas is in de genade. Onder Gods kinderen. Ze zijn niet als de Efeziërs, die immers vermaand werden dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. En dat ze verachtend waren in de genade. Maar bij de gemeente van Thyatira was het juist net andersom. Het laatste meer is dan het eerste. Er is duidelijk een toenemen In het geestelijke leven. In de kennis van zichzelf een verdieping. In de kennis van God en van Christus. Van de Heilige Geest. Dat ze hoe langer hoe meer vruchten mochten dragen in die goddeloze stad Thyatira. Nou gemeente, hoe komt die rapportage bij u over? Bij u persoonlijk, bij mij, spiegel uzelf er eens aan. Hoe staat het ervoor als het gaat om deze vijf schone genadegaven als onbetwistbare kenmerken van het echte geestelijke leven? Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Onze derde gedachte, de vermaning. Ja, gemeente, de Heere Jezus zegt weinige. Ik heb enige weinige dingen tegen u. En als hij dat zegt, dan doet hij dat om hen niet te ontmoedigen. Het is wel een ernstige zaak, dat zeker. Want gemeente, wat is er gebeurd? Die prachtige vruchten van de Heilige Geest, die waar, je ziet ze bloeien. Maar er is een worm in. Dat zie je soms niet als die appel zo prachtig in de zon kleurt. En je ziet hem aan de boom hangen, dan denk je, wat een prachtige vrucht. Maar in die vrucht zit een wormpje. En als je rijp is, dan denk je, nou ga ik hem eten. En je snijdt hem doormidden en dan zie je dat hij van binnen al een beetje uitgevreten is. En bruin is. En dat de worm zijn werk gedaan heeft in die appel. En wat was die worm in die gemeente? Dat was een vrouw. Een lid van de gemeente. En die vrouw die had zichzelf presenteerd als een profetes. En dat wil zeggen, jongens en meisjes, iemand die zei dat zij licht had over een aantal zaken. Die zei dat ze bijzondere openbaringen had gekregen van God. En ze maakte indruk. Ze stond op in het midden van de gemeente. En ze begon zomaar de aandacht voor zichzelf op te eisen. En ze zou hier vanmorgen zomaar hier voor het lessenaartje gaan staan. En ze zou gaan praten tegen de gemeente. Ze zou gaan leren. Ze zou gaan heersen. Ze had op een bepaalde manier een invloed waar je bang van kon worden. Want er staat in onze tekst dat ze sleepte de dienstknechten van Christus mee. En dat is nogal wat. Dat lezen we in vers 20. En mijn dienstknechten wist ze te verleiden. Dan kun je allereerst denken aan de kerkraad misschien in dit geval. Maar als hier staat mijn dienstknechten, dan bedoelt dat de Heer Jezus de hele gemeente mee. De dienstknechten. Ze werden meegesleept. En waartoe lieten ze zich verleiden, dat staat ook heel duidelijk, dat zij hoereren en afgoden offer eten. Daar heb je het weer. Wat typisch in die cultuur telkens terugkomt, ook in de andere brieven, die tempelprostitutie. En het eten van het vlees dat aan de afgoden was geofferd. Maar hoereren moeten we hier ook wat breder trekken, namelijk zoals de Heere dat ook aanduidt in het Oude Testament, wanneer het volk Israël afweek van de Heere, trouwbreuk pleegde. Dit is een aantasting van die vrucht, die mooie vrucht, weet je wel. Geloof, die prachtige appel, daar zat die worm in. Want naar alle waarschijnlijkheid, toen die vrouw ermee begon, trad ze niet direct in het openbaar op. Niet openlijk.
Eerst ging ze zo hier en daar even op bezoek. Of klampte ze deze of gene aan uit de kerk. En stond ze even op het kerkplein te praten. Ja, maar luister goed, die dominee, die onthoudt je wat hoor. Oh ja, wat dan? Ja, ik heb licht gekregen dat als je toch meedoet in je gilde, die kun je toch niet overal van onttrekken, en dan kun je ook in extase komen en dan laat God je andere diepten zien. De diepten van God, die heb ik gezien. Ze worden hier in de brief aangeduid als de diepte van Satan. Daar kom ik aan het eind van de brief nog wel even op terug. Maar dat zei deze vrouw. En langzamerhand kwam ze openbaar omdat ze een groepje ging kweken in de gemeente. Aanhang. Ze worden in de brief ook aanhangers genoemd. En die aanhangers werden kinderen van haar. Je ziet twee soorten aanhangers. Daar is dus ook gradatie in. Daar moeten we op letten, geliefden. Als anderen proberen invloed uit te oefenen op u, op jou, dan is het de bedoeling dat ze kinderen van je maken. En zodra je een kind gaat worden, ga je hetzelfde doen, ga je hetzelfde zeggen. Dan voel je je daarmee verbonden. Zeg, hoe heet die vrouw? Wie is dat dan? Hoe heet ze? Nou, dan zal ik het je vertellen hoe ze heet. Isabel. Nou, dat schept duidelijkheid, hè? Als je het maar weet wie het is. Dan ben je gewaarschuwd. Isabel. Wij kennen haar uit het Oude Testament. De vrouw van Agab. Ja, uit Tyrus kwam ze. Er gebeurde natuurlijk wel meer dat Israëlitische koning met een buitenlandse vrouw ging trouwen. En dat mocht trouwens niet, dat was strikt verboden van Gods wet. En dat ging altijd gepaard met van alles en nog wat. Want natuurlijk nam Isabel ook haar meubeltjes mee. Het is toch logisch als je gaat verhuizen. En haar personeel nam ze mee, maar weet je wat ze ook meenam? Haar godsdienst. En zo kwam de Baals aan starten en Baal kwamen het 10-stammenrijk binnen. En wij kennen allemaal hoe zij was. Ze was een dominante vrouw. Die heerste over Agab. En Agab is voor 100% verantwoordelijk geweest hoe hij zich gedroeg, hoor. Maar wij kennen Agab allemaal als een slappeling. Want je moet niet denken dat Agab direct de godsdienst van Israël afschafte. En dat Agab geen respect had voor Gods knechten. Maar langzamerhand veroverde Isabel alle terreinen van het leven. En begon ze te heersen, daar heb je het, met haar valse leer. En zei ze, Agab, die dominees, die moeten de mond gesnoerd worden, die moeten uitgeroeid worden. En langzamerhand werd de levende kerk een ondergrondse kerk. Denk maar aan Obadja, die stiekem vele profeten onderhield in die dagen. Denk maar aan Elia, die op de vlucht moest slaan. Isabel die rustte niet totdat al Gods knechten gedood waren. Isabel, dat is die vrouw, weet je wel, die zich op ging maken. Toen het huis van Agab uitgeroeid werd en dat Jehu kwam. En dat ze dacht, nou moet ik proberen toch ook Jehu aan mijn kant te krijgen. En probeert Jehu te verleiden. En zo probeerde ze invloed uit te oefenen om ook hem weer aan haar kant te krijgen. Ze heet dus Isabel, gemeente. Weet u wat het ergste was? Dat laat ook duidelijk Christus merken. dat de gemeente van Thyatira haar de ruimte gaf. Ja, waar gaat het hier eigenlijk over? Gaat het hier over een accentverschil? Of over een wezenlijk verschil? Maar goed, in vers 21 blijkt dat Christus haar ook de ruimte gaf. Wat voor ruimte kreeg ze? En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Isabel kreeg dus enige ruimte. Daar heb je de uitoefening van de tucht. Enige ruimte, niet ruimte natuurlijk voor de zonde. Maar waarvoor kreeg ze de ruimte? Om zich te bekeren. Er waren er natuurlijk wel in de gemeente die zeiden, ja, maar dat klopt niet. En hoe noem je dat in de Bijbel, jongens en meisjes? Dat noem je de langmoedigheid van God. En misschien treft jou dat wel. Of ons. Dat je zegt, ben ik misschien een Isabel? Of een aanhanger daarvan? Of misschien al een kind ervan? En dat ik nog steeds met rust gelaten word in zekere zin, maar toch door de prediking als het ware een vermaning krijg, omdat het nog niet een openlijk karakter heeft gekregen. Dan krijg je tijd om je te bekeren ervan. Maar hier staat iets heel ernstigs. Zij heeft zich niet bekeerd. Dat is een ernstige zaak. Voor iemand die zich bekeert, daar staan de deuren van Gods genade voor open. Voor iemand die dat belijdt tegenover God en zegt, Heere, ik heb gedwaald. Is er nog een weg terug? Ik heb tegen u gezondigd. Daar staan de deuren van Gods genade wagenwijd open voor. Daar is vergeving voor. En laat dat ook gezegd worden in ons midden, gemeente. Maar zo niet. Als wij misbruik gaan maken van de langmoedigheid, en dat zie je dikwijls ook wanneer zondaren een bepaalde zondige weg zijn ingeslagen. En ze krijgen de ruimte en ze krijgen aanhang en ze krijgen een luisterend oor. Dan zie je dikwijls dat ze brutaler worden. Dat ze van kwaad tot erger gaan. Dat ze misbruik maken van de langmoedigheid van God. Zo woekert dat onkruid voort. En kunnen we dan begrijpen dat dan de Heer Jezus nu in deze brief het gericht aankondigt. Vers 22. Zie, ik werp haar te bed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Ernstige strafaankondiging. En wat betekent dat hier? Zie, ik werp haar te bed. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Staat natuurlijk in het Grieks, maar dat is een oud-testamentische uitdrukking van dat iemand op een ziekbed geworpen wordt. Dan moeten we over nadenken, gemeen. Wat doet de Heer Jezus dus? Hij gaat Isabel straffen, jongens en meisjes. Met een hele concrete straf. Die aanwijsbaar is. Hij werpt haar op een ziekbed. Heb je het gehoord? Wat dan? Isabel komt niet naar de kerk. Oh nee, nou was ze ziek. Och. En wat mankeert ze dan? Ja, maar ze is behoorlijk ziek. Is de dokter al geweest? Ja, die is al geweest. Maar die heeft al gezegd van, u bent ernstig ziek. En de volgende zondag weer niet in de kerk. En de volgende zondag weer niet in de kerk. En de ziekte gaat hoe langer hoe meer grip krijgen op haar lichaam, op haar geest. En de gemeente voelt het. Waaraan? Omdat het ook die groep treft. En wat is dat een ernstige waarschuwing, geliefde. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. Dat is die eerste groep. Die aanhangers. Die aanhangers die naar haar luisterden en onder de indruk waren van haar. Nog niet echt een keuze helemaal maakte, maar ja, toch ook wel meededen met die zonden, overspel, bedrijven, staat er. En dan, ja, toch soms weer een soort terugkerende beweging maakte, of niet. En nu Izebel op bed ligt, ja, dan moet er toch wel een alarmbel gaan rinkelen bij deze mens. Daar is het ook voor bedoeld. Dat staat heel duidelijk. Zij krijgen nog de gelegenheid om zich te bekeren. Maar zo niet, dan komen ze in grote verdrukking, staat er. Dat betekent dat zij ook gestraft zullen worden. Maar ze kunnen zich nog bekeren. Maar er is ook een categorie die gelegenheid niet meer hebben. Dat zijn haar kinderen. Dat staat in vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Wat is dat toch een ernstige zaak, geliefde. Wat we hier lezen. En dat betekent dus heel concreet, gemeente, dat iemand zich dus uit de genadetijd kan zondigen. Daar hoef je geen rekensommetje van te gaan maken. En daar hoef je niet te gaan zeggen van, nou, dat moet ik dan ongeveer berekenen wanneer dat gebeurt. En hoe lang, hoe ver kan een mens dan gaan dat hij zich echt uit de genadetijd zondigt. Dat moet een waarschuwing zijn. Dat je maar niet zoldt met de zonde. En dat je de waarschuwingen maar niet zomaar naast je neerlegt. En dat je niet mee laat slepen met de dwaling. Maar dat je je houdt aan het woord van God. Kinderen. Kinderen die bij hun moeder blijven. Dat is een goede zaak natuurlijk in de natuur. Maar bij deze moeder moet je absoluut niet blijven, bij Izebel. Maar deze kinderen, die bleven trouw aan Izebel. Die gingen naast haar bed zitten. Die gingen haar verzorgen, die hoopten dat zij nog weer opgericht zouden worden van het ziekbed. Maar het ging natuurlijk niet. Deze kinderen, daar staat heel duidelijk, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En ook die kinderen raakten dus besmet en stierven daaraan. Wat een ontzaglijke zaak moet dat geweest zijn voor die kleine gemeente van Thyatira. Dat een wezenlijk bestanddeel van de gemeente achter elkaar stierf. Je kunt wel nagaan dat de dominee en de kerkraad gezegd heeft van, zie je wel, er is iets ernstigs aan de beurt, aan de hand. Er ligt een vloek in de gemeente, er ligt een ban in de gemeente. We moeten tot bezinning komen. Wat een ontzaglijke zaak is dat toch. En daarom volgt daar ook een oproep van de Heer Jezus, als hij dat gezegd heeft aan al de gemeenten. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Dat is wat. Maar dat kun je wel nagaan als dat in de gemeente van Barendrecht zal gebeuren. Dat dat op de klasses komt. Dat dat ook bij de andere gemeenten komt. Dat dat in de wekker komt, dat het in een bewaren pand komt, dat dat misschien in de krant komt. Al de gemeenten die moeten het weten, dat hij de harten en de nieren proeft. Dat hij het ziet. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En dan toch, wat zegt hij dan hier? En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn. Zovelen als het deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben. Gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Hij waarschuwt. Hij zal een iegelijk dus vergelden naar zijn werk. Vers 24 klinkt een beetje ingewikkeld. Maar ik heb er al wat over gezegd. In vers 24 gaat het over de manier waarop die Izebel-partij zich manifesteerde in het midden van de gemeente. Zij zeiden dat ze nieuwe openbaringen hadden gekregen. En de ene uitlegger die legt dat dan zo uit dat ze in de gemeente net deden alsof dat diepten Gods waren. Maar dat Christus zei het zijn diepten van de Satan. Er zijn ook uitleggers die zeggen van dat ze thuis kwamen van zo'n gildefeest in extase waren geweest. En dat zij de diepten van Satan hadden gezien. Om daar een winst mee te doen. Want je moet immers de strategie van je vijand kennen. Wil je op de juiste manier daartegen strijden. Maar die Izebel-partij die beweerde in ieder geval dat ze meer zagen dan een ander. En dat sluit aan op vers 25. Want wat zegt de Heere Jezus tegen ze? Houd wat gij hebt. Je hoeft niet meer te hebben dan wat je hebt. En wat bedoelt daar de Heere Jezus mee? Daar bedoelt de Heere Jezus mee de waarheid van Gods woord, dat eenvoudige woord van God. En wil geen licht boven dat woord hebben. Bijzondere openbaringen of visioenen. En dat staat soms veel dichter bij ons dan wij denken. De kerk van de reformatie had last van de geestdrijvers, van de wederdopers. Die zeiden, ach die Bijbel, ach ja dat is maar een papier, een paus. De geest, de geest. En daardoor kreeg je dat individualisme. En daardoor kreeg je dat mensen gingen heersen over de gemeente of over een groep in de gemeente. Omdat ze zogenaamd ergens licht over gekregen hadden. Maar dat doet de Heilige Geest niet op deze manier hoor. Dat doet de Heilige Geest niet buiten het eenvoudige woord van God om. Wat is licht ergens over krijgen? Dat is dat de Heilige Geest mijn verstand verlicht. Dat ik inzicht ga krijgen in God en in goddelijke zaken. Dat ik inzicht ga krijgen in de betekenis van wat staat hier. En dat ik dat uit mag leggen voor eigenaar ten leven. In de weg van het gebed. In de concrete toepassing op de omstandigheden waarin ik verkeer. En daarom is dat ook, houd wat gij hebt, wat in vers 19 staat. Dat zijn die vruchten. Die aangewezen zijn. Dat hadden ze gekregen van de Heere. Om zich daarin te verblijden. In de liefde. In de dienst. In de trouw. In de leidzaamheid. En in de opwas. In de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. En weet u wie daar Gods kinderen van verzekeren, dat doet de Heilige Geest. En daarom houd wat gij hebt, dat is ook dat onderpand van de Heilige Geest. En ik zal tot u komen. Totdat ik zal komen. Ja, hoe houdt een mens wat hij heeft? Wat hij door genade heeft gekregen. Door dicht bij de Here te leven. Door te waken. En ook wanneer er iets op je weg geplaatst wordt wat zo verleidelijk lijkt. Zoals Izebel. Door dicht bij het woord te leven. Pak dan maar, jongens en meisjes, de zaklamp van het woord van God. En schijn eens zo fel mogelijk op Izebel. En dan wordt ze ontmaskerd hoor. Want het is o zo makkelijk. Want het staat duidelijk in Gods woord dat een vrouw niet mag heersen in het midden van de gemeente. Dat een vrouw niet mag leren in het midden van de gemeente. Dat het ambt niet open staat voor een vrouw in het midden van de gemeente. Ja, dat gaat natuurlijk dwars tegen de gedachten van vandaag aan de dag in. Maar dat is Gods ordinantie. Duidelijk, hè? Schijn er maar op met het woord van God. En dan kun je het gelijk aan de kant zetten. Want het is o zo gevaarlijk. Want het gaat om het ambt. Het gaat om wat ge hebt. Het gaat om de bediening van het woord, geliefde. De Heer Jezus gaat ze bemoedigen. Onze vierde gedachte, namelijk die overwint in deze strijd tegen Izebel. Die trouw mag blijven aan de zijde van Christus. En waar komt dat in uit? Nu, die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Dat zijn die werken uit vers 19. Mijn werken. Als het daar aan te kosten gaat, ja, dan moet je uitkijken. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Twee beloften. De eerste belofte ontvangen dus degene die overwint. De strijd des geloofs. De eerste belofte is dat zij delen in de macht en de heerschappij van Christus. En wat wil dan de koning van de kerk hier tegen de gemeente van Thyatira zeggen? Niet bang zijn. Niet bang zijn. Angst is de slechtste raadgever in het midden van de gemeente. Dat geldt allereerst natuurlijk de dominee en de kerkraad, maar ook de gemeente. Niet bang zijn. Want jullie krijgen macht. De macht van de koning. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Weer een beeld uit de stad Thyatira. Daar was ook een grote pottenbakkersgilde. En dat wisten de inwoners van Thyatira wel. Dat een mislukte vaas die werd kapot gegooid en dan lag hij daar in scherven. En zo zullen degenen die overwinnen ook macht hebben over de heidenen. Die kleine gemeente zal ten diepste niet ondergaan. Die kleine gemeente zal niet overroeld worden door die heidense praktijken van de Izebelpartij. Gelijk ik ook van mijn vader ontvangen heb. Christus heeft dat van de vader ontvangen. En dan die tweede belofte. En ik zal hem de morgenster geven. Jongens en meisjes, de morgenster, die zien wij bijna nooit. Eigenlijk moet je daar een boot voor hebben en dan moet je heel vroeg in de morgen voor naar de Noordzeekust gaan en dan moet je een eind de Noordzeekust uitvaren en dan tegen het aanbreken van de dag heb je kans dat je die morgenster ziet. Dat weet ik van mijn vader, die vroeger visserman is geweest, die konden die morgenster zien. En die morgenster, die onderscheidt zich van de andere sterren in haar schittering, in haar heerlijkheid. En dan wisten ze, de nieuwe dag breekt spoedig aan. Ik zal hem de morgenster geven. En ook deze belofte staat weer in hetzelfde kader als wat de Heer Jezus tegen de gemeente van Efeze heeft gezegd. Ik zal u te eten geven van de boom des levens. En wat hij gezegd heeft tegen Smyrna. Je zult niet van de tweede dood beschadigd worden. Ik zal je de kroon des levens geven. En tegen Pergamum. Ik zal je te eten geven van het manna. En de witte keursteen geven. Ik zal je de morgenster geven. In de Bijbel betekent de morgenster. Op vele manieren kunnen we dat aantreffen. Bijvoorbeeld een engel. In Job worden de engelen morgensterren genoemd. Maar ook Christus zelf heeft gezegd in zijn woord. Ik ben de blinkende morgenster. Het is ook de vrucht van de bediening van het woord. Om op het woord acht te geven totdat de morgenster opgaat in uw hart. Ik zal hem de morgenster geven. Dat doet dus de middelaar weer. Onze kanttekeningen geven een heldere verklaring. Hierdoor wordt bekwamelijker verstaan een groter licht der kennis van Christus die gelijk de morgenster de volle dag aankondigt. Alzo ook hier in onze harten gedurig zal lichten totdat de zon der volkomen kennis zal zijn alles in allen. Dus om het wat eenvoudiger te zeggen. Wat belooft Christus hier aan de gemeente van Thyatira? Dat zij dus meerdere kennis zullen krijgen van Christus. Christus is die morgenster. En dat zij daardoor juist meer en meer voorbereid zullen worden op de dag die aanbreekt. Dat kan de wederkomst zijn, maar dat is vooral ook dat nieuwe tijdperk. Dat nieuwe Jeruzalem. Die nieuwe aarde, die nieuwe hemel. Dat ze klaargemaakt worden. Ik zal hem de morgenster geven. Ik zal u de vrucht geven van de Heilige Geest, dat u nog meer zult opwassen in de kennis en in de genade van Christus. Wat is dat een kostelijke belofte. Staat u ernaar, u die de Heere vreest in ons midden. Rust u niet al te veel op genoten weldaden en wat u een keer meegemaakt hebt. Veracht het u niet in de genade. Is het uw hartelijke begeerte om ook te mogen delen in deze belofte. Ik zal u de morgenster geven. Zodat u verdiept wordt in het werk en in de persoon van de middelaar. In zijn ambt. In zijn staat. In zijn natuur, in zijn naam, dat hij hoe langer, hoe heerlijker, hoe meer glans gaat krijgen in uw harten. En ik zal de morgenster geven. En zo eindigt dan deze brief met een amen, die oren heeft die horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Thank you. zijn gebed. Heere, bewaar onze gemeente bij hetgeen u haar hebt toebetrouwd. Houd wat gij hebt. Geef ons die genade des geloofs om dat te mogen bewaren, maar er ook naar te leven. Heere, zou u ons willen bekeren wanneer wij ons op een zondige weg begeven, wanneer wij luisteren naar de dwaalleer. Heere, u bent langmoedig. U geeft ons tijd om zich te bekeren, staat er. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En laat degene die u vrezen het toch ervaren dat gij aan hen denkt. Dat gij hen sterkt. Dat gij hen deelgenoot maakt van de macht die u hebt, Heere Jezus, om te strijden. Maar ook deelgenoot wil maken van die morgenster, dat bent u zelf. Heere, zou u dat uit genade willen schenken. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En dat vragen wij u eerbiedig in de aanneming van onze dank om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij het 9e vers van Psalm 9. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn rechten schuldig eer bewijzen. En zingen zal er oogsten lof met psalmen tot in het hemelhof. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.